Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Welkom bij de bonusaflevering van Droomstart. Die hoort bij aflevering 5 over uitvaardigheid. Met deze aflevering krijg je een uniek inkijkje in de start-up fase van Nelleke en Frank. Aan de hand van fragmenten uit de gesprekken die zij voeren met hun mentor. De mentor die Nelleke en Frank helpt in de opstartfase is Johan Langedoen.
Ik ben Johan Langedoen. Ik ben start-up strateeg bij Today Tomorrow. En wij helpen eigenlijk start-ups en corporate start-ups om van idee naar app te gaan. Dus echt vanaf strategie. Dus wat ga je maken voor wie? En het vervolgens ook ontwerpen, ontwikkelen en opleveren. En dat doen we dus voor allerlei soorten partijen. Ik ben dus zelf vanuit mijn strategierol heel vaak betrokken bij het eerste stuk. Dus veel gesprekken met gebruikers, potentiële klanten en dit soort sessies met Lean Canvas en dat soort dingen.
En dat is precies het kruispunt waarop Nelleke en Frank nu staan. Want dat hun concept kansrijk is, dat is inmiddels wel duidelijk. Maar of het probleem groot genoeg is waarvoor hun concept de oplossing biedt, is nog onvoldoende uitgezocht. Dus voordat ze kunnen werken aan een duur prototype, is het zaak om zeker 10 zogeheten problem interviews te houden. Hierover later meer. Eerst even terug naar hun concept uitvaardigheid.
Ja, misschien is het denk ik wel heel even goed om nog even terug te stappen naar de basis. Dus als jullie nu, we hebben natuurlijk eerder die pitch gedaan. Waar staan jullie nu? En als je nu even weer from scratch zou moeten zeggen van waar staan jullie nu? Wat gaat het doen? Kunnen jullie dat nog eens...
Ja, nou kijk, toen ik pitchte was het natuurlijk het idee echt een beetje een soort boeking van die, echt een soort keuzeplatform. En waar we al achter kwamen via het canvas, waarin je die problemen moet prioriteren is, ja, kiezen is eigenlijk... Dat komt later. Eerst is het gesprek erover. Of je wensen daarover nadenken. Dat is een urgente probleem. Wat je eerst moet oplossen. Voordat je echt gaat kiezen tussen verschillende aanbieders. Dus daar hebben we eerst echt op gefocust. En dus ook heel erg op doorgevraagd. En in die zin is er dus al de eerste iteratie geweest. En hebben we nu de unique value proposition geformuleerd. Als dat... uitvaardigheid een beeldende online tool is die het onvermijdelijke bespreekbaar maakt. Waardoor je vaardig wordt in het organiseren van de uitvaart van iemand die je lief hebt en of die van jezelf.
Uitvaardigheid is dus een online tool waarmee je jouw eigen uitvaart of die van een ander kunt regelen. Net zoals je dat nu ook doet voor een bruiloft of een reis. Maar is hier überhaupt behoefte aan?
Ja, wat ik wel heel leuk vind om heel even te doen is... Kijk, vanuit Lean Canvas laten we niet alle stappen doornemen. Volgens mij de fase waarin je nu zit, gaat het naar mijn idee over 3 dingen. Namelijk, voor wie doe je het? Wat is hun probleem? En wat is met welke waarde probeer je dat op te lossen? Zou je daar eens doorheen kunnen gaan? Even kort pitchen in een paar zinnen.
Nou ja, waar we vooral achter zijn gekomen, we zijn dus heel veel gesprekken gaan voeren, informeel. We hadden wel een vragenlijst gemaakt en die zit in je hoofd, maar... In deze fase willen we vooral heel veel ontdekken en ook veel mensen aan het woord laten. En hoe ik het zelf zou moeten omschrijven is dat het probleem niet echt manifest is. Niet zo van, wow, dit is het grootste probleem waar bloed uit loopt. Wat onmiddellijk opgelost moet worden. Maar iedereen herkent het wel als, ja, dat is wel een lastige. Weet je? Het is veel meer een latent probleem. En zeker als je dan spreekt met mensen die al recentelijk een begrafenis hebben moeten regelen. Dan is iedereen er eigenlijk wel trots op hoe dat uiteindelijk is gebeurd. Maar ze hadden graag wat meer hulp willen krijgen. En mensen die nog niet in de situatie zijn geweest, die snappen best dat dit een probleem is. Maar die hebben ook zoiets van, joh, dat komt wel goed. Maar als je het uitlegt welke problemen er allemaal op je pad zouden kunnen komen, dan snappen ze dat het een groot probleem is.
Ja, je hebt inderdaad een beetje over een soort van een latent probleem. Dat is vanuit het commercieel oogpunt vaak wel een beetje een uitdaging, denk ik. Omdat je dus... mensen eerst een probleem moet aanpraten...
Ja.
Voordat ze hem dan ook daadwerkelijk vervolgens willen oplossen. Zijn er ook vanuit de gesprekken die je hebt gehad... of die jullie hebben gehad... zijn er ook dingen die meer concreter... ook nog als aanknopingspunt naar voren kwamen? Zo van dingen die wel speelden... of misschien waar mensen zelf mee kwamen zeg maar, in deze context?
Nou ja, mensen weten wel dat ze er eigenlijk... te weinig van weten. Dus iedereen zei eigenlijk, ja, ik weet niet of ik wel zo'n goede doelgroep ben voor deze vraag.
Want ik weet er niks van.
Want ik, ja, en onze doelgroep hebben we nu geformuleerd als een beetje stedelijke, hoger opgeleide kinderen van babyboomers. Dus die krijgen binnenkort te maken met waarschijnlijk de uitvaart van hun ouders, of hebben daar al ervaring mee. En dat is wel de generatie die voor zichzelf hele expliciete keuzes maakt. Dus redelijk geïndividualiseerd is. Hè. Als zij een bruiloft organiseren, dan doen ze dat ook niet standaard zoals iedereen dat doet. Maar maken ze daar echt iets eigens van. Dus het is wel een hele keuzevaardige groep. Dus daar hebben we dus ook die interviews mee gehouden.
Daarnaast heeft Johan nog een brandende vraag.
En wat is uiteindelijk het verdienmodel wat jullie nu voor ogen hebben?
Nou ja, er zijn een aantal opties. Je zou dus, wat je dan noemt, business to consumer. Hè, dus dat wij dit aan consumenten gaan verkopen. Dan gaan we ervan uit dat die zekerheid, het feit dat alles veilig ergens staat, dat mensen daarvoor willen betalen. En daar komen een aantal andere features bij natuurlijk. Het is niet zo dat alleen maar de keuzes vastgelegd worden, maar we denken nog aan meerdere dingen.
Nee, dus heb je abonnement of eenmalig iets
freemium,
licentieachtig.
Basis, en dan wil je extra service, dan betaal je. Andere is natuurlijk gewoon data, advertenties. We weten heel veel van die mensen, dus ja, volgens mij kun je dat ook via een display-netwerk wel financieel uitnutten. Of een combinatie daarvan, hybride vorm, dat je dit ook dus aan uitvaartondernemers aanbiedt. En dat zijn ze een beetje. En dan mis ik er nog eentje, dat is de leads naar eventuele aanbieders van de diensten die we dan weer kunnen laten vastleggen.
Ja.
Dus op het moment dat jij de keuze maakt voor, noem maar wat, een kist of een lijkwade of wat dan ook, dat wij die leads weer gaan verkopen aan partijen die producten gaan leveren.
Maar laten we even teruggaan naar het begin, de doelgroep. Nelleke en Frank zijn dus de afgelopen tijd druk geweest met het afnemen van problem interviews. Denken mensen na over een uitvaart? Ervaren ze problemen bij het organiseren ervan? En wat zou uitvaardigheid op kunnen lossen voor toekomstige gebruikers?
Ja, wat interessant is bij een uitvaart, voor wie is dat nu eigenlijk? Ik heb in management trainingen altijd geleerd, je moet niet te veel invullen voor een ander. En dit is eigenlijk het extreme invullen voor een ander. Want degene die gaat overlijden wil het vooral goed doen voor de achterblijvers, voor de nabestaanden. En de nabestaanden wil het heel erg in de gedachten doen en passend bij degene die overlijdt. Dus je zit het heel erg voor elkaar in te vullen.
Ja.
En je merkt wel de mensen die er een gesprek over hebben gehad. Iemand die er echt met haar ouders al een paar keer over had gesproken. En die wist wat voor wensen ze hadden. Dat geeft wel mentale rust.
Ja.
Ja.
En we hadden ook een gesprek met een stel die zeiden van nee, ja, we hebben het er zeker vaak over gehad. En ik weet wat jij wil. Frank begint nu al te lachen. En toen bleek dat hij dacht dat zij begraven wilde worden, maar zij wilde gecremeerd worden. Dus dat gesprek was
gesprek.
Niet helemaal goed
afgelopen
of niet goed geregistreerd.
Ja, er zit wel iets.
Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Het is niet het grootste probleem wat we nou moeten oplossen. Maar iedereen herkent wel en erkent dat je dit beter kan regelen. En daar begint het wel mee.
Ja.
Ja, dus ik had wel een soort peace of mind als het geregeld is. En mensen die een uitvaart hebben georganiseerd zeiden, we wisten heel veel van wat diegene wilde. Ja, die vonden dat ook daardoor heel prettig.
Ja.
Ja, en ook wel interessant, die vraag hebben we ook gesteld, hè, van mensen die dat niet wisten van degene die overleden was. Dan werkt waarschijnlijk het menselijk brein dusdanig dat je toch tevreden bent over hoe je het geregeld hebt.
Ja.
Ja, je gaat het niet als een trauma.
Niemand gaat zeggen. Niemand
komt er nooit achter dat iemand het anders heeft gehad.
Nee, exact. Dus, zo van het was fantastisch en iedereen tevreden. En wat zal die trots geweest zijn? Terwijl je dat natuurlijk helemaal niet weet.
Nee.
Maar gelukkig maar, want anders word je natuurlijk diep ongelukkig als je daar zeker achteraf over gaat twijfelen. Dat heeft helemaal geen zin. Maar als je dan vervolgens uitlegt van joh, wij denken dat je dit met techniek kan oplossen. Door jouw keuzes vast te leggen en naar alles wat erbij komt kijken vooraf, voordat het probleem ontstaat. Hè, dat je daar gewoon over nadenkt met je dierbaren. En ik weet dat we dat in deze fase niet moeten doen. Maar dan zegt iedereen van ja, dat zou heel veel rust geven als ik dat zou weten. Maar dat is wel weer de uitdaging volgens mij waar we nu staan. Is dat, dat het dus niet wordt ervaren als het grootste probleem ter wereld. Dat is het niet.
Ja, iedereen eigenlijk van echt de doelgroep zoals we hem nu geformuleerd hebben. Het was één iemand die nog een uitvaartverzekering had. Maar dat was omdat zijn ouders die ooit hem hadden ingeschreven.
Oh.
En verder zei iedereen van nee hoor, dat zijn kosten. Die hoef je niet te verzekeren, want ja, het is overzichtelijk. En ik heb mijn hele financiën zo geregeld dat op het moment dat dat nodig is in de nalatenschap genoeg beschikbaar is om het dan gewoon te regelen. En je, ja, ze vooral ook zeiden van je moet niet vast willen zitten aan ja, alle voorwaarden die dan een uitvaartverzekeraar stelt. Dus als je het zelf in de hand hebt, dan sta je sterker.
Ja.
En was daarmee wel weer een ondersteuning van onze hypothese dat er is wel een probleem, er is een uitdaging die we kunnen oplossen met onze oplossing. En ik weet dat we daar nog niet te veel op moeten focussen, maar ik had wel zoiets van ik ben blij met het antwoord wat die mensen me gaven. Want je, ja, zie je wel, dan is er dus behoefte aan zoiets wat wij willen aanbieden.
Ja, keuzevrijheid. Ik denk dat je ook wel dingen kunt leren van hoe het uitvaartverzekeraars toch lukt om dan mensen te werven. Omdat blijkbaar weten ze wel hoe je mensen moet onboarden naar zo'n verzekering. Ook op het moment dat je waarschijnlijk dus nog jonger bent en er niet zo mee bezig bent. Los van dat deze doelgroep dat misschien doet, kun je wel misschien dingen leren van hoe ze dat bij andere doelgroepen doen. En misschien moet het voor mensen ook veel meer. Kijk, als zij nu een heel negatief beeld hebben over die verzekering, maar misschien zijn ze wel een soort van, zoeken ze een ander soort verzekering. En zijn jullie de verzekering, los van dat het misschien geen verzekeringsproduct is, maar een soort van zekerheid over wat je doet. En misschien zit daar wel een behoefte. Een soort van.
Ja, dat het geen financiële zekerheid is, maar mentale zekerheid. Dat je weet wat er kan en wat diegene wil. Ja.
Ja.
Nou, want ook hoeveel denk je dat een uitvaart kost, hebben we ook gevraagd. En daar. Mensen die het een keer hebben gedaan, die hebben een goed idee van.
Maar we hebben serieus, we hebben gehoord 20.000, dacht iemand.
Nu heb ik ook gehoord van een uitvaart die ook echt 20.000 kostte.
Je kunt wel ook heel veel geld uitgeven.
Die was twee dagen, toch?
Ja, dat was echt heel groot. Nee, ja,
iemand die dacht van 20.000. En ja, ook mensen, ja, een paar duizend. Maar niemand had het gemiddelde bedrag volgens mij goed. Dus dat is ook wel interessant.
Wat is het gemiddelde bedrag?
Zes.
Zes tot acht, ja.
Oké. Okay. Dus inclusief alles?
Plakje cake. Eén pakje cake per persoon.
De belangrijkste vraag die nog steeds niet is beantwoord.
Is het probleem groot genoeg? Dat is eigenlijk de vraag die een beetje boven de tafel zweeft.
Ja.
Dan kun je denk ik wel ook achter zien te komen in een gesprek. Dus als je bijvoorbeeld aan iemand vraagt, wanneer ben je voor het laatst mee bezig geweest? Hoe lang geleden is het dat je mee bezig bent geweest en wat heb je toen gedaan?
Mm-hmm.
Of wanneer heb je met iemand over gehad? Of heb je al wel eens naar iets gegoogeld? Hè? Dus op dat soort manieren. Het helpt altijd heel erg om concreet gedrag uit te vragen in plaats van de intentie.
Mm-hmm.
Dus wat heb je al gedaan in plaats van zou je dit doen?
Ja.
Want in dat zou je dit doen, dan gaan mensen heel erg sociaal wenselijke antwoorden geven.
Ja.
En dat is jammer, want daarmee zit je misschien op het verkeerde spoor. En dat wil je denk ik niet. Dus ik zou denk ik in deze fase nog heel erg gewoon dat gesprek opzoeken en telkens denken van oké, jullie hebben nu heel scherp hier staan. Dit is de doelgroep. Die doelgroep is specifiek. Dat is supergoed. Dit zijn de problemen. Oké, maar zijn dit echt de problemen? Kunnen we daar nog een keer een gesprek over voeren en nog een keer een stap dieper maken? Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen.
Dat doe je dan met andere mensen, toch?
Zou ik met andere mensen doen, okay. Ja, en ik denk dat je in deze fase gewoon zoveel mogelijk verschillende mensen spreken, gaat je zoveel inzicht opgeven telkens.
Ja. Nou ja, en we moeten nog steeds onszelf dwingen om verliefd te worden op het probleem en nog niet op de oplossing.
Hmm.
En dat merkte ik ook. Hè. Zo'n gesprek moet je gewoon meerdere keren doen, dan word je er beter in. Viel mij op. Omdat je in het begin zeker op zoek bent van naar bevestiging dat jouw idee goed is. Maar nee, dat moeten we niet willen nu. We willen vooral zoveel mogelijk van het probleem weten.
Ja.
En dat betekent echt een andere insteek van de vragen ook. En daar op een andere manier nieuwsgierig naar zijn. Dat is niet van beredeneren naar je oplossing toe. Dat
is helemaal op dit probleem, eind vertellen wat, waar we mee bezig zijn en wat we zelf voor ideeën hebben. Ja.
Kijk, ligt hier nu een oplossing, iets digitaals. Maar het zou net zo goed een jaarlijkse marketingcampagne kunnen zijn van een uitvaartverzekeraar. Om het gesprek aan te gaan. Ja. Het is een heel andere oplossingsrichting. Maar in die zin, als je probleem is dat mensen te weinig over hebben, misschien moet het een bewustwordingscampagne zijn. Vanuit een appbouwerperspectief is dat niet het meest leuk om te zien. Maar dat kan natuurlijk ook nog. Mm. En ik denk dat inderdaad wat je heel terecht zegt, die oplossing, who cares? Het gaat om het probleem. En dat probleem wil je goed hebben.
Nelleke en Frank hebben een interessante oplossing bedacht, maar lost die wel een probleem op? 2 weken later ontmoeten ze Johan voor een nieuwe sessie. En na nog meer problem interviews blijft de uitkomst telkens hetzelfde.
Maar eigenlijk heel, heel hard gezegd, er is geen probleem.
Geen manifest probleem.
Nee.
Toch betekent dit niet gelijk dat er niets in het concept zit, want
mensen hebben heel veel sympathie voor het probleem, in de zin van, het is, weet je wel, wat ik net zei over dat er in het begin voel je een beetje bezwaar dat je het hierover gaat hebben. Maar iedereen vindt het een leuk gesprek. En iedereen snapt wel dat je er eigenlijk iets mee moet doen. Zo van, ja, misschien moeten we wel eens een keer goed over hebben. En misschien moeten we wel eens een keer vastleggen. Misschien moeten we eens een keer vooraf over nadenken. In plaats van die week dat het allemaal in één keer moet gebeuren. Dus dat merk ik wel. En daarom gebruik ik het woord latent. Zo van, er is wel iets, weet je wel.
Maar zit die behoefte in dat mensen dan het toch vooral misschien fijn vinden om te weten wat iemands anders wens is? Of vinden mensen het vooral belangrijk omdat hun eigen wensen die ze niet hebben uitgesproken bekend zijn?
Eerder dat eerste.
Ja.
Dus weten wat iemand anders zijn wensen zijn.
Ja.
Het is toch voor een heel groot gedeelte is het invullen. En mensen zeggen dan heel stoer, ja, het maakt mij weinig uit, want ik ben er toch niet. Ja, dat klopt. Maar je laat je nabestaanden wel met heel veel onzekerheid achter. Van wat had hij nou precies gewild, hij of zij. En ik denk dat we, daarom gebruiken we dat woord latent bewust. Ik denk dat daar zit een mogelijkheid om daar iets mee te doen. En dat kan je dan op verschillende niveaus doen. En dat wil ik ook even met jou bespreken.
Ja.
Maar de vraag van hoe verder vanaf dit punt is wel die is nog niet heel duidelijk te beantwoorden. Nee. Na al deze gesprekken.
Nee, maar goed, kijk, in die zin, het is ook goed dat je zo'n gesprek voert. En het kan ook gewoon, de conclusie kan ook zijn, er zit niet iets. Of we moeten een beetje juist een andere richting induiken en kijken of daar wat zit.
Ja.
Maar er hoeft niet alleen maar goed nieuws uit te komen, want anders dan had je het net goed niet kunnen doen.
Ja.
Nee, maar we zijn voldoende kritisch geweest. Hè. Je had ook mensen de tool kunnen presenteren en dan zegt iedereen, sociaal wenselijke af, geweldig, ga maar door. En dan heb je over een half jaar een probleem. Dus we zijn blij met deze inzichten. Het is in die zin wel een uitdaging nu, van hoe nu verder.
Maar wat zien jullie daarvoor voor mogelijkheden? Wat hebben jullie zelf voor ideeën over hoe nu verder?
Ja, dat zijn eigenlijk 3 richtingen waar we nu aan denken. Het één is toch zo'n gesprekstoel. Bijvoorbeeld om het gesprek met je ouders erover te beginnen. Dat vinden mensen toch wel lastig soms. Als die er zelf niet over beginnen. Die ouders gaan ergens in de 70. Om dat opeens op te werpen, dat is nog niet zo simpel.
Ja.
Dus kan je daar iets in doen met ook daar een passend momentum bij creëren. Dat het gewoon wordt om er op een bepaald moment in het jaar wel over te hebben. Het volgende is toch een planningstool waarin je of een soort wensen vastleggen tool. Waar we echt wel hele mooie en ook succesvolle voorbeelden uit het buitenland van zien.
Wedding planner heb je natuurlijk ook.
Kan je eigenlijk bijna kopiëren. Hoe daar met heel veel mooie content mooie dingen zijn gedaan en waar ook veel mensen gebruik van maken. Bijvoorbeeld in UK en in de VS. En het derde idee dat ontstond gesprek met Gijs op de lancering van de week. En misschien moet je gewoon een bold move, gewoon het hele niveau van uitvaart, gewoon heel de lat omhoog. Dus een beetje Dela als, we hadden het in de auto over, de soort, nou ja, dat is Van de Valk Senseo model. Nou, dat, ja, de standaard uitvaart, maar jongens, er kan echt veel meer. Dus dat je echt een soort, ja, je hebt de kwaliteit premium in de beleving. Ja, ja, precies.
En dat is nu iets wat denk ik door die ZZP'ers vooral geleverd wordt, toch? Een beetje die wat meer de speciale.
Ja, er zijn een paar die zich echt heel erg in een niche profileren. Maar we weten ook bijvoorbeeld van iemand die hele speciale kisten heeft. Zo heel ecologisch. Ja, die komt bijvoorbeeld bij Dela helemaal niet tussen. En als je daar niet tussen komt, ja, heb je daarna al die eenpittertjes. Wat natuurlijk best lastig is om daar weer heel veel werk om daar binnen te komen. Nou, als je dat soort mogelijkheden aanbiedt. En daarmee ook de norm eigenlijk verlegd.
Maar het begon natuurlijk in eerste instantie een beetje met een soort van marktplaats / matchmaking. Een soort van, dit is wat er is en je kunt dingen kiezen.
Ja, booking.com, hè, voor je laatste reis. Ja.
In hoeverre ligt dat nog op tafel? Of waar valt dat een beetje onder die laatste? Of?
Maar dan meer premium, ja.
Ja, niet voor iedereen. Want merk dat dat te. Het is dus niet top of mind genoeg dat mensen daar echt naar gaan zoeken.
Ja.
He, dus als je vraagt wie zou je als eerste bellen, ja, de lokale uitvaartondernemer. Dus daar, dus mensen gaan niet op zo'n tool zoeken.
Nee.
En zeker niet op dat moment. Kijk, als je dat gesprek naar voren kan halen, dan misschien wel. En dan kom je dus meer bij de eerste optie, een gesprekstoel. Maar ja, hè, zo'n begrafenis moet binnen een week geregeld worden. Ja, wat doe je dan? Dan kijk je in het lokale servertje. Of je googelt, of je vraagt in je netwerk, hè, met wie hebben jullie laatst die persoon begraven? En dan bel je die persoon op. Of tenminste niet de persoon, maar de uitvaartondernemer. En dat zijn de opties.
Nou, er is er wel, denk ik, een interessante tussenfase. Is natuurlijk als je weet dat iemand gaat overlijden. Dus je hebt natuurlijk de fase van, ben gewoon gezond, ik blijf lekker mijn leven, et cetera. En op een gegeven moment kan iemand natuurlijk slecht nieuws krijgen.
Ja.
En die fase, dat is natuurlijk ook een moment waarop nu vaak mensen wel hun wensen kenbaar maken. Ik weet dat er inderdaad mensen zijn die gewoon dat al dan een soort van regelen of dingen daar vastleggen. Dat is wel, denk ik, meer top of mind dan wanneer je gewoon lekker je leven aan het leiden bent. Want dat zijn de mensen die je nu gesproken hebt.
Ja, dan is het nog ver van mijn bedshow. En jij hebt het over, ja, je hebt een slechte diagnose gehad. Ja. En je weet, je hebt een reality check gehad.
Maar even, het kan was. Hè, waarom gingen we nou praten met 30, 40ers van kinderen van babyboomers? Omdat die babyboomers, naar verwachting binnenkort, als eerste er van tussen gaan. En onze gedachte was dan, van ja, dan moet je dus een gesprek met die kinderen aangaan. Zodat zij in staat worden gesteld om de begrafenis van hun ouders te kunnen voorbereiden.
Ja. Maar als je daar weer een die groep versmalt tot de mensen waarvoor het, die een diagnose hebben gehad, of binnen die babyboomers, mensen voor wie het binnenkort te gebeuren staat. Dat hoor ik jou zeggen, volgens mij.
Ja, het was meer ook een vraag, hoor, maar meer een soort van, volgens mij is de conclusie eigenlijk wel, uit de probleminterviews blijkt gewoon dat het probleem vrij latent is. Daar kun je nog steeds er vol enthousiasme voor gaan, maar dan neem je natuurlijk wel een risico mee.
Ja.
Omdat je natuurlijk eerst mensen nog een probleem moet aanpraten voordat ze daar ook nog weer bereid zijn om een oplossing af te nemen.
Ja.
Dat kan, maar is misschien wel uitdagend.
Er zit hier dus wel iets, maar hoe moeten ze nu verder?
Maar wat ik misschien wel interessant vind om te kijken of we dat kunnen doen, wat ik wel eens eerder gedaan heb in andere projecten, is dat we eigenlijk deze drie richtingen gewoon eens even beoordelen op een drietal elementen. Namelijk, hoe groot is het probleem? Is het onderscheidend wat we daar kunnen doen? En zien we een verdienmodel? Ik denk dat het probleem interessant is. En volgens mij moeten we op die manier eens even misschien doorheen lopen en ze scoren van 0 tot 5. Dat we dat ook even voor onszelf doen. En dat we dan dat vermenigvuldigen om te kijken welke richting. Want dit is natuurlijk eigenlijk, dit is niet echt, voor mij is dit geen model. Dit hebben we gewoon zelf een keer bedacht, volgens mij. Maar wat ik wel interessant is om te kijken van wat komt daar nou uit? Omdat eigenlijk de vermenigvuldiging van deze zegt wel iets over, vinden we dit nou een kansrijke richting?
Ja, oké. Okay.
Het probleem kan heel groot zijn, maar als er geen rode rotcent te verdienen valt, ja, dan is het misschien heel interessant, zeg maar.
Ja.
Zullen we dat eens even proberen te doen?
Ja, okay. Afzonderlijk en dan bij elkaar?
Ja, dat lijkt me het beste.
Oké, oké.
Nelleke, Frank en Johan geven los van elkaar de punten voor alle drie de richtingen. De criteria Hoe onderscheidend is de richting? Zit er een verdienmodel in? En hoe groot is het probleem om op te lossen?
Grappig, bij de ene helemaal dezelfde score en dit ging weer heel anders.
Altijd anders, maar volgens mij kwam het uiteindelijk wel hoog uit. Het is natuurlijk ook meer een beetje een gedachte-experimentje. Maar als je hier nu naar kijkt, wat is jullie gevoel daarbij?
Ook dat bij de plannings, bij de premium tool of de booking.com voor je laatste reis, zeg maar ID3, dat onwijze redactie nodig heeft. Dat je dat heeft heel veel. Zo'n gesprekstool is denk ik ook qua uitvoering, misschien moet je die ook meenemen, is relatief simpel. Nou, niet simpel, maar makkelijker te realiseren dan booking.com voor je dood.
Ja.
En daar kijken we natuurlijk nu niet naar. Maar ik heb zo'n vermoeden dat voordat je al die content geredigeerd hebt, gecureerd, gecreëerd.
Al die partners aangehaakt.
Dat is echt een.
Dus eigenlijk makkelijk geld verdienen. Dat is wat je zegt.
Nee, hopelijk goed geld verdienen. Maar dat is heel veel werk. Heel veel werk om dat goed te doen.
Zeker.
Dus die nemen we nou niet mee, zeg maar, de praktische uitvoerbaarheid. Maar dat is natuurlijk wel iets wat je mee zou moeten nemen. Want ja. Dan denk ik dat de gesprekstoel en de planningstoel relatief simpeler zijn te regelen.
Ja.
En,
maar als er natuurlijk de kans elders ligt en je moet er misschien meer energie in stoppen, is dat dan een reden om het niet te doen? Of is het dan meer een reden van hoe kun je dat dan bewerkstelligen? Hoe kun je dan zorgen dat je die resources krijgt om dat te doen?
Nee, dat is dan de opdracht die je jezelf geeft. Ja. Natuurlijk, van hoe ga je zorgen dat het geregeld wordt? Ja.
Ja, misschien is het meer dat het dus als een groot risico voelt. He, omdat je eigenlijk dat burning problem, dat heb je gewoon niet gevonden. Of het gevoel van dit is echt het gat in de markt. En dan denk je, hier is wel een hele grote investering nodig. Dus niet op tegen het werk.
Maar ik denk dat eigenlijk als je dus die eerste twee lijkt natuurlijk, dat zit best wel in het rijtje van waar jullie nu een beetje mee bezig zijn geweest.
Mm-hmm.
En ik zie dat bij de derde eigenlijk iets minder.
Ja.
Omdat jullie heel erg gefocust hebben. We hebben het net gehad over die soort van drie fases. Een soort van, ik ben gewoon gezond. Ik heb een slechte diagnose gehad. En die week, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat jullie hebben natuurlijk op dat ik ben gewoon gezond stuk nu gefocust.
Ja.
En daar zit eigenlijk niet echt een probleem. En ik denk dat best wel een belangrijke conclusie is. En kijk, ik sta natuurlijk een beetje buiten. Maar ik hoor daar eigenlijk niet echt dat ik denk van, volgens mij moet je daar heel erg op doorgaan. Want ja, dan moet je eerst dat probleem mee gaan aanpraten. En dan moet je nog een tool daar neer zien te leggen. En dan moet je hem ook nog zien te verkopen. Dus het is niet dat alle lampen op groen staan.
Nee,
zeg maar.
Nee, eens.
Volgens mij delen we allemaal wel het gevoel, er zit hier ergens iets in deze markt. Het is natuurlijk best een beetje een oude markt.
En ja, het is niet meer van deze tijd.
Het voelt alsof er iets te doen is. Maar wat?
Precies.
Je hebt superveel dingen geleerd. Dingen die positief zijn, dingen die negatief zijn.
Ja.
Volgens mij moet je met alle inzichten die je nu hebt, is denken, oké, we gaan nu weer een keuze maken. Welke business gaan we draaien? Dat ga je even op papier zetten. Super, zo scherp mogelijk. Geen volzinnen, maar gewoon, dit is het probleem. Dit gaan we oplossen voor deze groep mensen. Dat gaan we op die manier doen. En dan nadenken over wat daar de meest kritieke aanname is. En dat verder onderzoeken.
Ja.
Kijk, je wilde eigenlijk lekker doorpakken. Maar eigenlijk, als je hoort wat er uit die prom-interviews komt, moet je wel iets gaan veranderen, denk ik.
Ja, nee, zeker.
Nee, dit
probleem niet groot genoeg is.
Ja. Dit is niet kansrijk genoeg.
Het
traject waar we nu op zitten.
En hoe super fijn is het dat je daar nu achter komt in plaats van dat je 150.000 euro hebt uitgegeven aan je platform?
Dankjewel.
Beetje uitgeluld, hè?
Ja, deadline. Volgende week, zelfde plek, zelfde tijd.
150.000 euro nu al bespaard. Dat klinkt als een echte droomstart. Maar vragen genoeg voor Nelleke en Frank om de komende tijd aan te werken. In de volgende reguliere aflevering van Droomstart haalt Niels het net op voor deze pitch.
Stel je eens voor, je zit bij een klant in een meeting. Je bent aan het opschrijven wat gezegd wordt. En je probeert je tegelijkertijd ook te focussen op die klant. Maar hoe zit het nou met de inhoud van wat je opschrijft? En wat zijn de inzichten die daaruit kan halen?
Wil je meer weten over de deelnemers of zelf aan de slag? Kijk dan op droomstart.nl voor achtergronden en de beste start-up tips. Abonneer je op Droomstart en mis niets van deze unieke ondernemersreis. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.
Het handelsregister in Nederland telt ruim 50.000 ondernemers van 21 jaar of jonger. Wat is de drive om zo jong je eigen business te starten? Luister nu naar seizoen 1 van de podcastserie De Jonge Ondernemer.
Het bedrijf groeit en groeit en groeit, maar eigenlijk al sinds het begin en ook ontzettend hard.
6 afleveringen. 6 jonge ondernemersavonturen.
Maar we hebben aan die klant beloofd dat het morgen geregeld is. Dan is dat morgen geregeld.
Nu in je podcast-app.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.